Welkom bij aflevering 2 van de Volksjury.
Wij zijn nog altijd Laura en Silke en we zijn hier voor een tweede keer.
Ja, ik hoop dat aflevering 1 toch wel in de smaak valt.
Ja, ik hoop het ook. Ik heb er nachten niet van geslapen. Nee, maar we hebben wel veel plezier. Achteraf hebben we gezegd dat we keiveel plezier gehad.
Ja,
dus we hopen
dat
de mensen ook heel veel plezier hebben met ons.
Ja, misschien is het zo een soort, kunnen we een soort van nieuwe vrienden worden?
Ja, ja, dat hoop ik. Ik hoop heel veel nieuwe vrienden over te houden aan dit.
Ja, hè?
Toch wel, ja.
Want we hebben nu ook een Facebookpagina.
Ja, we hebben een Facebookpagina, De Volksjury, heel simpel. Dus De Volksjury bestond nog niet op Facebook.
Ja.
Dus we kunnen gewoon De Volksjury zijn. Dus niet De Volksjury podcast, gewoon De Volksjury.
Ja.
Dat zijn wij.
Ja.
Je kunt ons ook mailen.
Ja, naar devolksjury@gmail.com. En ja, alle ideeën, alle...
Commentaar.
Ja, feedback, opbouwende.
Opbouwende kritiek, ja. Extra info.
Dat mag ook altijd, correcties.
Correcties, please.
Allemaal welkom. Mm-hmm. En op de Facebookpagina gaan we sowieso onze afleveringen delen.
Ja.
Maar we verwachten eigenlijk ook wel een beetje
input
van jullie.
Ja, zeker. Hè, zo van...
Van wat wij besproken hebben. En dan kunnen jullie zelf ook aangeven van wat jullie ervan vinden. Of jullie denken dat iemand schuldig is. Of welke theorie jullie het meest geloofwaardig vinden.
Ja, of als we iets zijn vergeten.
Oh, ja,
kan allemaal. Ik zeg het, ik heb mij ook voor de zaak van vandaag gebaseerd op de eerste pagina van Google. Ik ben niet naar pagina 2 gegaan. Dus als
ik verwacht ook niet meer.
Nee, dieper gaan we niet.
Maar misschien moeten we nog eens eerst even duidelijk maken wat we gaan doen.
Ja, dus net zoals de vorige aflevering hebben we een moordzaak.
Uh-huh.
Dat is een beetje core concept van wat we eigenlijk van plan zijn met deze...
Moord.
Ja, moord.
Dood,
gewoon
echt. Dood.
You have to be dead. To make
als je
it.
Onderwerp
ja,
wilt.
Als, wil je deel uitmaken van deze podcast? Dood zijn.
En daarbij moedigen we niks aan. Dat mensen een idee in hun hoofd halen.
Ja.
Fangirling of zo.
Ja, ja. Okay. Again, dus alles wat we hier zeggen, is met een beetje humor, dingen die wij zelf grappig vinden. Het is niet om mensen te beledigen.
Humor.
Ja, het is niet om mensen te beledigen. We zijn gewoon sick in the mind. En dat is de reden. Maar we bespreken moordzaken. Wij geven daar onze mening over, wat wij denken. Wat anders had gekund? Is het een juiste uitspraak geweest? Is er een uitspraak geweest? Is er geen uitspraak geweest? Zijn wij het grote licht? Gaan wij de moordenaar vinden?
De antwoorden geven, ja.
Dat is een beetje wat we doen.
Daarom de Volksjury, ja. Hè? Voilà. Wij moeten bepalen.
Ja.
Wij gaan de zaken herbezien en kijken waar het of is misgelopen of...
Juist is.
Juist
of
is, ja.
wat ze vergeten zijn, wat anders kon, wat typisch Belgisch gerecht weer in... De vergetelheid is gestoken.
Ja,
dat is een beetje wat we gaan doen.
Inderdaad. Ja. En misschien moeten we nog even een recap doen van vorige keer. Ik wou vorige week zeggen, maar weet het nog niet.
Weet het nog niet of dit wekelijks gaat zijn.
Of maandelijks.
Of maandelijks. Of...
Dat zien we nog wel.
Dus vorige week hebben we...
Vorige keer?
Vorige keer. Vorige keer hebben we de moordzaak van Christine van Hees gedaan. Het meisje van 16 dat... dood is teruggevonden in de champignonfabriek. Daar hebben we getuige X1 bij gehaald. Dutroux.
Ja, het was een hele...
Zeer Belgische zaak.
Ja.
Dus we hebben vorige keer gedaan. We moeten nog twee dingen dat we beloofd hebben in onze podcast...
Rechtzetten.
Namelijk één, het nummer bel me, schrijf me, laat me toch iets weten.
Niet van Wiltura.
Niet van Willy Sommers.
Niet van Isabelle aan.
Niet van Isabelle. Maar het is een duet tussen... Luc Steno en Sandra Kim.
En volgens mij dacht ik ook dat nog net 89
Het is 89, ik heb het opgezegd. Dus het is oké dat ik heb gezegd dat het in de jaren 80 is gebeurd.
En dan nog een andere vraag dat we in de aflevering hadden gesteld, was het internet.
Het internet, ja.
En ik ben eens op Wikipedia gaan zoeken. Ik geef het
beste
toe.
Bron ooit.
Dus neem het ook soms met een... Zakzout?
Ja, zak. Strooizout. Echt zo, wat je in de winter op de weg strooit.
En daarop stond dat het internet wel al eerder bestond dan de jaren 90, maar... Nuance. We hadden het wel over het World Wide Web.
Ja, echt wat dat wij nu doen. Echt zo morgen op Google iets opzoeken.
Voilà.
Dat was
www, dat bedoelen we. Ja, hè? Ja. Dat is wel pas vanaf de jaren 90. Dus we zaten goed.
We zaten safe. We hebben ons niet misproken. Het spijt me, Sandra Kim. Het spijt me, Luc Steno.
Ja. Mijn vader tikte mij op de vingers.
Ja, oké, maar hebben zij het gehaald? Leven zij ze leven nog vandaag, maar zijn ze nog hip en trendy? Ik denk het niet, hè?
Sandra Kim is soms zo, toch zo als het Eurosong-verhaal.
Ja, oké, dat is één keer per jaar.
Maar ik gun het
Ik ook echt. Love Eurosong, love Sandra Kim forever.
En ik zou toch ook nog even iets willen Ik was aan het terugluisteren toen ik aan het monteren was en zo. En toen had ik het erover dat er zo true crime is op TLC en zo. Maar dat er ook op Canvas wel hoogstaande dingen zijn. Maar daardoor leek het alsof ik het misschien wat denigrerend had over dingen op TLC. Maar absoluut niet.
Nee, absoluut all niet. Day, every day TLC.
Sowieso. Goed.
Oké, vandaag.
Vandaag gaan we naar the United States of America.
Ja, want dat is ook even... We blijven niet in België, hè. We gaan echt...
International.
We're gonna solve every fucking crime in the world.
Ja, ja. Dus, we bevinden ons momenteel in Amerika. Het is, in Amerika staat deze zaak bekend als de staircase. Oftewel, in het Nederlands, de trap.
De trap.
Maar dat bekt niet zo
goed. De staircase.
Daar gaan we het op houden. En ik ga eerst even de hoofdpersonages introduceren.
Even de zaak.
Ja, dus de hoofdpersonages en dan daarna ga ik in op wat er gebeurd is.
Ja, okay.
Dus deze zaak draait rond twee personen. Michael Peterson, die het gedaan zou kunnen hebben. Mm-hmm. En dan heb je zijn vrouw, Kathleen Peterson. Mm-hmm. En zij is dood. Zij is het slachtoffer eigenlijk in heel het verhaal. Moet Michael Peterson ook wel Mike voor de vrienden?
Mike voor de vrienden. Zijn wij vrienden?
Ik weet het niet zo goed.
Ik wel. Ik ben trouwens een vriend van Mike.
Ah, oh, die, daar gaan we al, hè?
Daar zijn we al.
Oké, Mike en ik Mike.
Voor het gemak zullen we... Ik pas mij wel aan. Ik kan wel met zijn formele naam Michael leven. Michael Peterson.
Ja, voilà. En die is geboren op 23 oktober 1943 in Nashville, Tennessee.
Tennessee, baby.
Mm. En ja, eigenlijk over zijn jeugd is niet zo... gedenkwaardig, niet zo boeiend. Hij heeft wel een diploma in politieke wetenschappen gehaald. En op een gegeven moment beslist hij om voor het US Department of Defense te gaan werken. En in 1965 trouwt hij met zijn eerste vrouw, Patricia. Dus nog niet Kathleen. Mm-hmm. Kathleen.
Mm-hmm.
Oh, misschien ga ik... Ik denk dat ik op een bepaald moment de namen gewoon ga vervlaamsen. Kathleen.
Michael en Kathleen.
Kan. Het wordt zo fout dan. Maar goed, hij trouwt met Patricia.
Patricia.
In 1965. En Patricia werkt in Duitsland. Dus ze move allemaal met z'n tweeën naar daar. En ze krijgen ook twee kinderen. Clayton en Todd.
Mm-hmm.
En in 1968 beslist hij van in het leger te gaan. Bij de marine meer bepaald. En hij gaat ook vechten in Vietnam en zo.
Ja, oké, want het is dan Vietnam War.
Ja. En in 1971 wordt hij dan eervol ontslagen uit het leger. Want hij zou gewond zijn geraakt door granaatscherven en zo. En ja, dan kunt je niet meer je dienst doen. Dus hij wordt daar eervol uit ontslagen. Nu. Toch wel een kleine nuance daarin. X aantal jaren later gaat hij nog proberen om burgemeester te worden. Mm-hmm. Gaat de campagne daarin voeren. En daar komt eigenlijk uit voort dat hij gelogen heeft van over hoe hij zijn verwondingen heeft opgelopen.
Okay.
Dus hij zegt die granaatscherven.
Ja.
Maar eigenlijk heeft hij gewoon een stom auto-ongeluk gehad in Japan toen hij daar gestationeerd was.
Okay.
En hij heeft ook gezegd dat hij heel veel medailles had gehaald. Mm-hmm. Zo, een van de bekendste Amerikaanse medailles is een Purple Heart.
Ja, en daar zou hij er twee
hebben. Niks van waar. Dus dat is al...
We komen hier straks op terug.
Okay.
Ik heb hier een mening over.
Oké, I'm intrigued. Goed, terug naar Duitsland. En daar worden zij bevriend met Elizabeth en George Radcliffe.
Mm-hmm.
En,
ook Amerikanen?
Ook Amerikanen in Duitsland. En die hebben twee dochters, Margaret en Martha. Maar het noodlot slaat toe. Nou, mm-hmm. In de jaren 80 sterft eerst George onverwacht.
Ja.
En later sterft Elisabeth ook. En Michael beslist van, ik neem die twee dochters in huis.
Ja.
En hij wordt voort.
Michael beslist dan niet alleen.
Moeten we dat straks nog
over. Ja, gaan we dat nu al zeggen of niet?
Nee, we gaan nu nog niet zeggen.
Oké, hij neemt ze in huis. Maar hij beslist dan niet alleen, hè? Oké, ik ga toch al even zeggen. In het testament... van de ouders stond dat als er ooit iets met hen twee ging gebeuren, zij absoluut wouden dat het bevriende koppel, Michael en Patricia, de twee meisjes in huis zouden nemen.
Ja.
Okay. Het komt dus het is niet dat ze zelf die kinderen hebben geclaimd.
Oh, nee.
Ja, maar ja, ik voel u wel richting Michael... Michael bashing gaan en ik... Michael,
nee,
mijn
ook nooit.
Michael, mijn vriend.
Dan is het Mike, hè?
Mike, mijn vriend. Heeft de twee meisjes in huis genomen. Deels omdat hij het wou, deels omdat hij...
Omdat het in de...
Op papier stond.
Ja. Nee, ik bedoelde daar Niks mee. Goed.
Excuses dus aanvaard.
Michael en Patricia worden voogd. Mm-hmm. Maar dan in 87 scheiden Michael en Patricia.
Okay.
En Michael die verhuist samen met Martha en Margaret, dus de dochters van het overleden koppel, naar het stadje Durham in North Carolina. En dat is ook zo een zuidelijk stadje.
True Americans.
Patriots.
Alright.
Ik denk niet dat hij echt zo'n pure patriot is.
Ik denk, als je van de Vietnamoorlog terugkomt, ben je geen patriot.
Nee, ik ga ook zeggen, we hebben allemaal een documentaire gezien.
Ja, we hebben ons dus weer op een B-documentaire.
Pas op, hij is wel als wat.
Oké, hij is goed onthaald, maar we hebben ons weer op een documentaire, deels op een documentaire gebaseerd.
Ja. Voor deze zaak. Daarin zie je bijvoorbeeld geen Amerikaanse vlaggen aan zijn deur hangen, wat je toch heel vaak wel ziet bij van die patriots en van die legermensen. Maar dat is dus daar niet aan de orde. Maar bon, verder gaan ze daar ook niet op in of komen daar ook geen informatie over te weten. En eenmaal in Durham, in dat dorpje dus, legt hij zich toe op het schrijven van boeken. En hij heeft drie boeken geschreven over zijn tijd in Vietnam. Mm-hmm. En hij gaat ook voor een lokale krant werken en gaat er columns voor schrijven. Kan misschien al interessant zijn voor straks, maar daar gaat hij, in die columns geeft hij ook heel veel kritiek op de politie en de openbare aanklager van dat moment.
Okay.
Dus dat kan al...
Ja, dat is al goed om mee te geven.
Dat is
waar.
Al iets
het is een kritische, schrijver.
En dan in 1989 gaat hij samen wonen met Kathleen Atwater.
Ja, dus hij is eigenlijk alleen naar de VS verhuisd. Dus alleenstaande.
Hij is alleenstaande, want hij was gescheiden.
Ja.
En ze trouwen in 1997. Kathleen heeft ook een dochter, Caitlin. Dus gaan ze met z'n allen daar samen wonen. Dus ik zal even een recap doen van hoe de familie
er nu uitziet. Ja, dat is wel belangrijk.
Dus, er is...
Michael zijn echte kinderen.
Michael zijn echte kinderen, ja. Dus Todd en Clayton. En die zijn ondertussen ook van Duitsland verhuisd
naar
de US. En dan heb je Martha en Margaret. Dat zijn zijn adoptiekinderen.
De twee weesjes eigenlijk.
De twee weesjes, ja. En dan is er nog Caitlin, zijn stiefdochter of hoe heet dat?
Stiefdochter.
Voilà.
Dus ze zijn vijf kindjes.
Ja.
Allee, kinderen op dat moment al. Ze zijn al iets ouder.
En dan is er uiteraard Kathleen. Mm-hmm. Dat is een beetje het verhaal van
de gezinssituatie.
En van Michael ook. Ja. En dan ga ik het nog even hebben over Kathleen. Zij is geboren in 1953... op 21 februari, ook in North Carolina. Mm-hmm. En ik vond niet zo heel veel van haar, maar wat ik wel een interessant feitje vond, is dat zij bijvoorbeeld de eerste vrouw was die toegelaten werd aan Duke University om ingenieurswetenschappen te gaan studeren.
En is dat dezelfde universiteit als waar dat Michael heeft gestudeerd?
Daar vraagt hij mij te veel.
Ja, ik denk het. Maar het maakt niet uit, dat doet er niet toe.
Het kan wel, hoor. Maar hij is ook wel 10 jaar ouder. Dus ze gaan elkaar niet... Nee, mocht het zo zijn, inderdaad. En zij was eerst getrouwd met Fred Atwater en daaruit kwam dan die dochter Caitlin. Mm-hmm. Gescheiden in 1985 en dus 2 jaar later dan gaan samenwonen. Dus dat is allemaal vrij snel. Ook met Michael en zijn eerste vrouw Patricia. Wanneer waren ze gescheiden? In 85 of zoiets? En dan het is er allemaal redelijk snel gegaan. Maar ze zijn ook wel pas getrouwd in 97.
Dus het was een oké.
Dus
en ik denk ook wel zo in dat klimaat in Amerika dat je ook niet gewoon een koppel kunt zijn en naast elkaar kunt wonen.
Nee.
Ik denk dat je er wel helemaal voor moet gaan dan. Als iemand... Dat is hoe ik me dat inbeeld.
Ik denk ook vooral met al die kinderen.
Ja,
dat Michael
moet je
het ook
thuis
wel
geven.
Dacht van, Kathleen is een fijne vrouw. Ik voel me goed bij haar. Kinderen, we hebben ook een goed contact met haar.
Maar
nu zijn we aan het... Intimatie, maar...
Het mag.
Mag, hè. En dan, helaas sterft Kathleen op 9 december 2001.
Ja, en dat is waar we het nu over gaan.
Ik wou zeggen, inderdaad, en dat is een goed bruggetje naar, naar de zaak.
Ja.
Dus op de nacht van 8 op 9 december, 2 uur 's nachts, belt Michael 9-11. En ik weet niet, misschien moeten we het ertussen monteren.
9-1-1, 9-11. Wat? We zijn geen bruggetje aan het maken naar de WTC-torens. Dus...
Dat is hoe geïndoctrineerd te zijn.
Kijk, voilà. Dat is wat wij linken met 911. Nee, maar dus 911, het noodnummer. Hè? Michael belt.
911. Oké, nu even terug. Want het wordt wel een beetje...
Ja, dit is... Ja, we zijn weer niet aan het lachen.
Dus hij belt 911 om 2:00 PM. En daarin hoort je eigenlijk hem heel erg in paniek bellen met 911. En de vrouw, de dispatcher, die vraagt van, ja, wat is er aan de hand? En hij zegt, ja, mijn vrouw is gevallen van 15, 20 treden. En die vrouw, de dispatcher, die wil daar nog op ingaan. Maar dan hoort je hem eigenlijk alleen nog maar zo een beetje zo huilen, panieken, ja. In paniek zijn. En hij antwoordt eigenlijk niet meer op.
Ja, ik ga daar even op... We zijn die documentaire... we zijn die apart beginnen kijken. Ik was zo in shock. Ik had niet verwacht dat dat gewoon... Daarmee opent dat.
Ah ja, ja. En met de beelden van...
En de beelden. Met de echte 911-call. En de echte beelden.
Dat is altijd wel even zo slikken.
Dat is niet wat we hier in België zien.
Nee.
Ik kent zo, wow, dat kruipt direct. Dus daarom dat vreet zo direct aan u.
Je zet meteen erbij,
ja,
hè?
Je zet er een trip bij. Dus ik hoop dat jullie er nu ook...
De beelden die ze laten zien, zijn ook wel echt... Kathleen, die valt er dus... Of niet.
Of niet.
van de trap. En de politie komt ter plaatse en zo. En er is echt... Je ziet op die beelden ook... Je ziet haar daar gewoon liggen, op die trap.
Ja.
En er is heel veel bloed. Haar kleren hangen helemaal vol. En de politie komt ter plaatse. En die denken toch al heel snel dat Michael er iets mee te maken heeft.
Ja.
Hè? En wat ik al kan zeggen, is dat hij ook... daadwerkelijk schuldig bevonden is voor moord in 2003. En hij werd levenslang naar de gevangenis gestuurd zonder de mogelijkheid om nog vrij te komen. Maar... twist and turns, baby.
Ja, this is not so simple.
Ja.
Oké. Dus dat vond ik ook in de documentaire heel frappant, dat ze direct ook, dat Michael ook direct het gevoel uitsprak van... Die politie kwam toe, die zagen dat lijk... En vanaf dat moment ben ik niet meer alleen gelaten geweest. Overal, ik ging een glas water drinken in de keuken, ik was verdrietig, ik ging ergens zitten. Er stond altijd een agent naast mij.
Ja. Maar ja, dus... ik snap dat ook, dat als je iemand verdenkt...
Ja, maar ik ben ook geen agent, dus maar als je binnenkomt... En ik zou in eerste instantie zeggen van, fuck, die vrouw is inderdaad van de trap gevallen... Die man is net zijn vrouw kwijtgeraakt.
Ja. Ja.
Maar dus dat is niet echt de manier hoe dat ze het hebben aangepakt. Er stond niet expliciet van, jij hebt er iets mee te maken, maar er was altijd wel een agent in de buurt.
Maar wat zegt Michael dan over wat er effectief gebeurt?
Ja, dus Michael heeft de avond dan gerecapt tegenover de recap tegenover de flikken. Heeft dan gezegd van, kijk, we hebben s'avonds samen gegeten, we hebben samen een film gekeken voor tv. American Sweethearts.
Of America's Sweethearts.
Ja, ja.
Met Julia Roberts.
Julia Roberts, dus echt een rom-com.
Ja.
Dus helemaal niks... crazy of zo. Allee,
of horror geen... of zo, ja, of waar je ideeën zou hebben gehaald.
Nee, echt gewoon een gezellig avondje met de madame voor de tv.
Kindjes zijn thuis uit.
Ja, kindjes zijn... Niemand was thuis, dat is ook belangrijk om te zeggen. Niemand was thuis. En hij zegt ook van, ja, we hebben ook wat gedronken. We hebben een glasje champagne gedronken, een fles wijn gedronken. Allee, we hadden altijd wel wat gedronken. En hij beschrijft ook van, we hebben de avond afgesloten zoals we vaak afsluiten. Zullen we even naar de tuin gaan. Ze hadden ook honden, ze zaten aan het... Ook even, we waren heel rijk, hè. Bedoel, het huis werd in de documentaire getoond, echt een mansion, hè. Echt.
Ja.
Ze moesten dan, hij toonde dan waar ze in de tuin waren gaan zitten. Dat was 10 minuten stappen naar een zwembad. Dat was ver. Ja. Dus we waren aan het zwembad geëindigd. Gewoon even gechilled eigenlijk. Gewoon in de zetel gezeten, daar nog even iets gedronken. En Kathleen had dan gezegd van, ik ga slapen, ik moet morgen vroeg op. En hij zei, oké, ik blijf hier nog even zitten. Dus dat zijn... Zijn versie van de feiten is dat hij ook daar echt zeker nog een uur heeft gezeten op zichzelf. Aan het zwembad met de honden, een glasje gedronken, nagedacht over het leven. Ik weet niet wat je doet.
Yeah. Hoe vermoord ik mijn vrouw?
Hoe ga ik hierover liegen? Dus hij zat aan het zwembad, hij is terug binnengekomen en op dat moment lag zij eigenlijk al dood te bloeden aan de trap.
Heeft hij niet gezegd dat hij haar hoorde roepen?
Nee, want dat is achteraf... ik heb toch een stuk documentaire gezien waarin dat ze dat hebben geprobeerd te checken.
Ja.
En dat hij dat niet kon horen van aan het zwemmen.
Ah, zo. Dan had ik het verkeerd begrepen. Ja. Ik had gedacht dat hij had gezegd, ja, ik hoor dat roepen, dus ik ben naar binnen.
Nee, want dat is dus het hele ding ook, van dat hij terug is binnengekomen. En pas dan 911 heeft kunnen bellen, omdat hij haar dan heeft gevonden.
Ja.
En dat toen de hulpdiensten aankwamen, dat die zeiden van, ja, maar die vrouw ligt hier al 2 uur dood te bloeden. En hij ook zei van... Ja, maar ik was ook hier. Ik heb haar ook een uur niet gezien. Dus ze heeft hier effectief lang alleen gelegen. Dat was zijn eerste uitleg ook voor het feit dat die vrouw op het moment dat ze is gevallen, waarschijnlijk, of niet is gevallen, maar waarschijnlijk nog leefde op het moment dat ze de grond heeft geraakt, maar is doodgebloed.
Ja.
Dat is haar doodsoorzaak.
Ja.
En dat is zijn uitleg van, kijk, ik heb daar nog een uur gezeten, ik ben binnengekomen, ik heb haar daar zo gevonden.
Ja. Okay.
Voilà. En dat is ook zijn eerste verdediging inderdaad, dat hij op zo'n verre afstand zat van het huis, mm-hmm. dat hij haar niet kon horen roepen.
Ja.
Want als je dan valt, dan zou ik... Ja, dan, je leeft nog, dan roept je inderdaad. Maar dat zegt hij van, dat heb ik niet gehoord.
Maar we zullen eerst even gaan kijken wat er ook zo in het autopsieverslag stond en zo. Dus eigenlijk gaan we nu eerst... Ga ik zeggen dat hij schuldig is in het verhaal.
Dus, ja, jij bent ervan overtuigd.
Ja, van overtuigd. Dan zullen we het straks nog wel even...
Maar we hebben het goed verdeeld.
Ja, ik doe gewoon de kant, hij is schuldig.
En ik doe de kant, hij is onschuldig.
En dan hebben we het daar straks nog wel even over verder.
Ja.
Dus de openbaar aanklager, heel het lijk van Kathleen is onderzocht. En daaruit blijkt eigenlijk dat ze zeer ernstige verwondingen had aan haar hoofd. Waaronder 7 grote snijwonden op haar hoofd. Mm-hmm. En ze zou geslagen zijn, volgens de lijkschouwer, met een stomp voorwerp.
Ja.
En door die snijwonden heeft ze al heel veel bloed verloren, wat jij net ook zei. En zou ze dus 90 tot 2 uur nadat ze de verwondingen had opgelopen...
Doodgebloed zijn.
Ja. Dus de aanklager die haalt er een stomp voorwerp meteen bij.
Ja.
Die zeggen, het is een vuurpook. Dat is zo eigenlijk iets voor mensen met een haardvuur, waar je dan zo'n beetje mee in het vuur gaat poken.
Ja, ik heb het opgezocht.
Ik heb het ook met op.
Het is een blowpook en je kunt er dus ook doorblazen.
Om het vuur meer aan te wakkeren. Ja, voilà. Dus dat is eigenlijk gewoon een heel lange buis.
Ja.
Rond, smal.
Ja.
En dat zou een cadeau van de zus van Kathleen geweest zijn. Ja. Die dat dan heel haar familie is gaan uitdelen en zo. En ze vinden die niet terug.
Ja, dus ze zeggen direct van, kijk, dat was in dit huis.
En nu is het er niet.
Het is er niet meer en het past bij de wondes die we hebben teruggevonden.
Vervolgens zegt de openbaar aanklager de plek over waar Kathleen gevallen is. Heel veel bloed.
Mm-hmm.
En dat kan niet consistent zijn met een val. En er zitten ook, uiteindelijk vinden ze ook bloed op Michael's schoenen en zijn broek en zo. Dus ze vinden dat er allemaal maar wat louche.
Mm-hmm.
Maar ja, dan is de vraag, wat zou Michael zijn motief
geweest zijn?
Kunnen zijn? Ja. Er is ogenschijnlijk gelukkig koppel naar de buitenwereld toe.
Daar ga ik direct even op.
Ja, oké. Maar de hele...
Ja, het is echt een zaak mij. Echt, het is, als dit een aflevering uit Thuis zou zijn, mensen zouden het niet geloven.
Dit zou 3 seizoenen van Thuis zijn.
Ja, minstens.
Ze komen erachter dus dat Michael een geheim leven heeft. En zoals ze in dat sappige Zuiderse accent zeggen, zou hij bisexual zijn.
He had a gay life.
Ja, dus hij zou... ook wel iets met de mannen willen doen. Dus daarop wijzen zij... Zij vinden dus ook porno van Michael op de computer, waarop andere naakte mannen staan. Mm-hmm. En ze argumenteren dat Kathleen zijn geheim had ontdekt en dat hij dat openbaar zou maken, of dat ze daar heel boos over zou zijn geweest en dat ze daarom wou scheiden. Ze zeggen ook, de aanklagers, dat Michael seks zou hebben gehad met een man.
Mm-hmm.
Of een relatie, op zijn minst, seks, ook met een man. En een van die mannen waarmee Michael contact had gehad, die komt getuigen in de rechtszaak, Brad. En dat is een sekswerker. En wat ik heel opmerkelijk vond in die ondervraging van hem, is dat de assistent van de openbaar aanklager vraagt van, did you have sex with him? En dan doorvraagt van, what kind of sex did you have? En je ziet die jongen zo kijken en van, wat moet ik hier op zeggen? En dan komt er zo heel erg anal sex. Ja.
Maar dat is ook zo opvallend. We zijn in Amerika, het land waar dat dan nog altijd super
omstreden
is.
We zijn ook nog maar 2001.
En
als je kijkt, de jaar daarvoor, homoseksualiteit, en dat is totaal nog...
Ik denk dat 90% van die rechtszaal dacht, it's a disease.
Ja, het zou me niet verbazen.
Zo wordt het ook naar voren. Allee, zo wordt het ook een beetje... Ik bedoel, het feit dat hij biseksueel is, is één van de argumenten om hem schuldig te pleiten.
Ja, maar daar zie ik dus... Ik ben nu wel schuldig bezig, maar daar zie ik absoluut geen probleem in.
Nee.
Ik heb ook zoiets van... Tegenwoordig bestaan er ook, komt steeds meer naar boven hoe mensen polyamoreus zijn en zo.
Voilà.
Dus voor hetzelfde geld was dat daar ook het geval.
Ja, Kathleen zit fine by me.
Inderdaad. Maar goed, daar gaat de openbaar aanklager uiteindelijk niet vanuit.
Nee.
En zij zegt dan ook, even een quote uit de documentaire. En je moet het u dus inbeelden met een goed sappig
Texaans
accent van North Carolina. Dat ga ik niet aan wagen, maar... Dus... Kathleen would have been infuriated by learning that her husband, who she truly loved, was bisexual. Mm-hmm. And having an extramarital relationship, not with another woman, but a man, which would have been humiliating and embarrassing to her. We believe that once she learned this information, that an argument ensued and a homicide occurred. Dat is wat zij tegen de jury zegt.
Ja.
Dus wat zegt zij hierin van, we denken dat Kathleen het ontdekt heeft... En Michael is daarop boos geworden. Ja. Van, oei, ze gaat mij verraden of ze gaat willen scheiden en zo. En is in die furie die avond heeft hij
haar vermoord.
Vermoord. Okay. Ja. Dus dat is dat.
Mm-hmm.
En dan... Want tot dan dacht ik...
Zal ik even ook...
Ja, doe jij eerst uw argumentatie tot hier.
Ja, tot hier. Dus, want er komt nog een major twist, of course... Dus er zijn inderdaad ook, ondanks het feit dat ik Michael truly believes that he didn't do it, zijn er wel inderdaad heel veel dingen zoals die... Ja, ik geloof ook wel dat het kan. De gay... Ik denk dat als vrouw, als ik oprecht, moest het aan het licht komen, dat is super beschamend.
Ja, maar het kan ook al zijn dat ze het gewoon wisten.
Ja, voilà. Dat kan. Maar ik begrijp dat ze dat als argument naar voren
schrijven. Ja.
Twee, hij is helemaal alleen op het moment van de feiten. Er is niemand in dat huis, dus hij heeft echt niemand dat hem kan helpen om te zeggen van nee, er is niks gebeurd. Dus kind of fishy. Maar wat dat ik het alleropvallendste vond...
Ja, echt waar. Nu komt het.
Nu komt het, hè. Hier zijn we. Nee, wat dat ik heel opvallend vond, is hij heeft 5 kinderen. 2 van zichzelf. 2 geadopteerde kinderen en 1 de dochter van
Kathleen.
De vrouw die daar dood ligt. En alle 5, bij de start van deze zaak, steunen ze hem. Hebben ze zoiets van, dat is niet gebeurd. Dat kan niet. Mm. Hij heeft dat niet gedaan. Die kinderen, oké, spoiler, ze gaan hun mening veranderen. Hè. Ze gaan ooit zich tegen hem keren. Maar ik vind...
Maar niet allemaal, hè?
Niet allemaal, maar toch, ja...
Te straks.
Straks. Straks meer. Maar ik vind het opvallend dat mensen die zowel uw eigen kinderen zijn, daar kun je dan nog over zeggen, oké, maar het zijn uw kinderen. Dus, maar ook, ik bedoel, de dochter van die vrouw zegt zelf op dat moment van dat is een accident, er is nooit iets. Kinderen die daar woonden, hè, op dat moment, die leefden samen, dat was een gezin. Dat vond ik heel opvallend, dat iedereen op het moment, vrienden, kennissen, omgeving, had zoiets van...
Ja.
Michael zou dat nooit doen.
En ze laten ook foto's zien op een moment. Ik denk, die lijken mij oprecht gelukkig.
Ja, en inderdaad, ik bedoel, elk huisje heeft zijn kruisje. Natuurlijk. Er kan veel gebeuren, maar ik had zoiets van, dat komt zo oprecht over.
Mm.
Die kinderen hebben zelf zoiets van, waarom wordt die mens daarvan beschuldigd? Het kan niet.
Nee. Die zijn helemaal van, we hebben van nooit iets gezien voilà. Van...
Dus dat vond ik heel opvallend. Mm. En dan inderdaad in die eerste zaak gaat het heel hard over dat moordwapen dat ze dan aanduiden. Die blowpoke en die bloedspatten. Dat zijn twee dingen. En dus er is heel veel bloed. En enerzijds heb je de openbare aanklager die dus schuldig pleiten voor Michael. Die zeggen van, kijk, dat valt perfect aan te tonen dat die bloedspatten op zijn broek en op zijn schoenen zijn van te slaan op haar met een stom voorwerp. Anderzijds zijn er totaal andere specialisten die zeggen dat is perfect te verklaren voor die val.
Of en dat hij haar gaan helpen.
Ja,
of,
ja en want hij bijvoorbeeld op zijn t-shirt heeft hij niks van bloedvlekken, terwijl als je... Enfin, dus... Nee, maar ik vind het goed. Dat is belangrijk om te zeggen, omdat mensen... Ik bedoel, bloed zegt zoveel. In deze zaak is dat super dubieus. En kun je daar eigenlijk niet op baseren, vind ik.
Mm.
Vind ik. Maar ik ben geen bloedspecialist.
Nee, dus ik weet het niet.
Maar je hebt evenveel pro's als contra's aan de bloedspecialisten.
Maar daarom dat we deze zaak ook behandelen. Ja, ondertussen zoveel pro's en contra's.
Ja, voilà. Maar... Dat vond ik, dat was voor mij de turnover om te denken van, oké, Michael is niet schuldig.
Mm.
Is dat de tegenpartij zo hard focust op die blowpoke, op dat moordwapen, dat ineens onvindbaar is en er niet meer is. En dan tijdens de rechtszaak gewoon wordt gevonden in de kelder.
Ja.
Vol met stof, geen bloed, heeft daar echt gewoon al 10 jaar gelegen... Kathleen wasn't happy with the present. Ze heeft dat gewoon weggestoken. Ja. Ze moest haar zus haar blowpoke niet hebben.
Zo van, we moeten dat toch nog maar houden. Want als mijn zus dan toch nog eens op bezoek komt, dan kunnen we het wel nog kuisen.
En boven liggen. Maar dus de blowpoke lag dus gewoon in de kelder.
Ja.
En dat vond ik... Oh, en ook gewoon, ik had het niet zo hard voor de openbare aanklager.
Oh, nee.
Oef, echt
nee, maar ook... hoe dat zij hem al veroordeelde over het feit dat hij biseksueel was.
Ja, dan, voilà.
Dat is ook knapper voor mij.
Bedoel, als deze zaak in New York City had plaatsgevonden, was het waarschijnlijk nog iets anders geweest en in Europa nog iets anders. Ja. Ik bedoel, dan was dat totaal
dat geen argument. Dat was geen argument geweest. Nee. Misschien wel het feit van, oké, okay, hij zou wel een buitenechtelijke relatie kunnen hebben, maar nooit het feit dat hij daar biseksueel... Dat zou nooit een issue geweest zijn.
Voilà.
Het motief zou dan geweest zijn, heeft een relatie.
Maar dat was voor mij echt life-changing. Ze vinden dan die bloop ook. Daar is nooit iets mee gebeurd. En ze hebben zo lang, echt heel die zaak lang, zitten ze zo te focussen op dat moordwapen dat verdwenen is.
Ik vond het ook echt wel hilarisch.
Ik heb gelachen, man. Ik bedoel, hoe kun je zo... En dan ook vooral, inderdaad, dan wordt dat gevonden. Dan wordt daar niks van bloed op gevonden. En dan, ineens, is het van... Oh, het kan ook een ander wapen zijn. En dan denk ik, ja, oké, er zijn heel veel ronde stokken in de wereld.
Ja.
Maar jullie hebben zo hard op die bloop ook gefocust. Jullie hebben eigenlijk heel jullie verdediging daarop gebaseerd.
Ja.
En nu is het er niet. Dus dat was voor mij zo een turnover van, oké... Okay, hij kan het nog altijd niet gedaan hebben.
Ja, tuurlijk. Maar terwijl ik aan het kijken was, ik werd ook van het ene naar het andere gegooid. En nog steeds...
Maar...
Goed.
Dan gaat de verdediging al dieper graven. En dan
komen ze iets te weten. Ja. Dan... Dus de moeder...
Even terug naar de gezinssituatie.
Dus we hebben Margaret en Martha.
Geadopteerde kindjes.
Ja, en... Hun ouders zijn in Duitsland overleden. Elizabeth en George.
Ja.
Nu, George was gewoon...
Obviously hartaanval.
Ja. En Elizabeth haar dood was in eerste instantie ook een natuurlijke dood. Maar...
Opvallend, waar is ze gestorven?
Op de trap. Bam, 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 bam.
En zo gaan we van Staircase Murder naar Staircase Murder.
Serial Killer Alert. En dus ze ligt daar ook dood aan de trap. En ze heeft ook verwonding aan het hoofd. En ze wordt in Duitsland wordt gezegd dat ze gewoon een natuurlijke dood is gestorven vanwege een hersenbloeding.
Mm-hmm.
Maar opmerkelijk is wel dat ze die avond in het huis van Elizabeth en de twee meisjes, dat Michael en Patricia daar waren voor een avondmaal. En dat Michael had gezegd, ik blijf nog wel even om Elizabeth
te helpen
met de kinderen, met de afwas en zo. En hij heeft gezegd dat hij daarna terug naar huis is gegaan en dat Patricia Elizabeth de volgende dag heeft gevonden aan de trap. En het lichaam wordt dan door de openbare aanklager wordt gezegd, we gaan dat eens terug opnieuw onderzoeken.
True America. Dat mens wordt na 20 jaar terug opgegraven. Ja. Totaal niet discreet. Echt, de documentaire brengt dat ook gewoon in beeld. Echt letterlijk hoe dat die kist naar boven wordt. Er staan 10 camera's op. Echt super zielig. Ik denk ook, die meisjes, die twee dochters kwamen dan ook even aan het woord. Die hebben hun beide ouders eigenlijk bijna niet gekend. Ze waren heel klein toen dat ze zijn gestorven.
Je moet je voorstellen, je twee biologische ouders kwijt. Uw stiefmama kwijt en dan uw vader die nog eens in de gevangenis.
En dan graven ze een van uw ouders terug op.
Ja.
Om te zeggen, eigenlijk heeft uw pa die ook vermoord.
Ik vond het heel opmerkelijk dat een van die twee dochters in de documentaire zei van, als kind heb je er nachtmerries over dat uw ouders terug tot leven komen als een soort van zombies en zo. Ja. En nu werd dat een soort van werkelijkheid.
Realiteit, ja, want die werd weer opgegraven.
Ja, dus dat vond ik wel echt... Oh,
super. Ja, echt, ik bedoel... Echt waar. Als een van die twee ooit moordenaar wordt, ik snap het.
Ja, tuurlijk.
Echt waar, die hebben alle recht. Die zijn zo fucked up, die hebben niks meer.
Maar uiteindelijk komen die wel goed over. Snap je wat ik
bedoel? Wel, heel hard.
Die zijn wel precies... Want ze waren echt nog baby's toen hun biologische ouders gestorven waren. Maar ik kan me alsnog inbeelden dat wel een serieuze impact op het leven heeft. Maar ik heb wel het gevoel dat Michael en Kathleen en Patricia ook voor een deel die kinderen wel goed hebben opgevoed.
Inderdaad. En dat is
al die kinderen.
Ja, die kwamen echt supergoed over.
Super lieve kinderen. Ik heb nooit een gevoel gehad, terwijl dat die aan het interview waren, dat ik dacht, dat is ook een toekomstig psychopaatje.
Nee.
Nee.
Inderdaad. Maar dus inderdaad zit me eigenlijk met een tweede staircase. Murder.
Ja, dus dat is wel de openbare aanklager. Die hebben zoiets van, we gaan hem niet hiervoor ook aanklagen, maar we gaan het wel als bewijs gebruiken in de zaak.
Ja.
Want ze doen een tweede autopsie dus, nadat ze haar hebben opgegraven. En dezelfde lijkschouwer die Kathleen heeft onderzocht, onderzoekt nu ook Elizabeth. En zij zegt, het is ook...
Same happened.
Hetzelfde is gebeurd. En het toont aan eigenlijk ook weer, volgens de openbaar aanklager, hoe fake de val van Kathleen is geweest. En dat het wel degelijk een aanval op haar is geweest. En er zou ook heel veel bloed zijn geweest op de plek waar Elizabeth is gestorven.
Ja.
Ja, dus daar... Toen dacht ik... Maar aan de andere kant dacht ik ook, die Duitsers die dat onderzoek doen, die gaan toch ook niet zo fucking dom zijn om te zeggen...
Nee, dat denk ik ook. Again, we zijn in Amerika.
Ja.
Die ook... Kunnen afzetten, eigenlijk. Case closed, we zijn in Amerika. Alles kan. Nee, maar gewoon, we zijn in Amerika, die sowieso dan waarschijnlijk heel minderwaardig doen over die Europese flikken van 20 jaar eerder. Maar dan denk ik... bedoel, als het een crime scene was geweest, hadden die dat wel gezien?
Ja, tuurlijk.
Ik geloof oprecht. Ik bedoel, dan kun je nog twijfelen over Kathleen, maar ik ben ervan overtuigd dat Elisabeth een natuurlijke dood is gestorven.
Ja, want ze klaagden ook op voorhand de dagen voor haar dood dat ze heel veel hoofdpijn had.
Inderdaad, alles was echt heel mooi omkaderd. Alles past perfect.
Als een ongeval.
Ja.
Maar het is wel gewoon opmerkelijk.
Het is gewoon super opmerkelijk,
en dat er in het leven van Michael twee vrouwen sterven door van de trap te vallen, tussen aanhalingstekens.
Maar anderzijds, welk voordeel heeft Michael bij het feit dat Elisabeth sterft?
Misschien dat hij ook iets wist van die biseksualiteit of zo, hè? Of dat hij daar ook... Allee, dat is wat ik zou denken, hè? Of dat hij
maar
daar...
hij krijgt er twee kinderen door, hè? Dat weet hij. Hij krijgt twee extra kinderen erbij.
Misschien wel dat hij zo geobsedeerd door Martha en Margaret.
Ja, ik wil gewoon
zoveel mogelijk kinderen als maar kan. Ja, nee. Inderdaad, dat vroeg ik mij ook af.
Dus ik denk van, hij heeft helemaal geen voordeel bij die vrouw.
Het is geen motief.
Echt geen motief, net zoals er... eigenlijk.
Okay. Er is alleszins geen motief naar boven gekomen.
Nee, naar boven gekomen, inderdaad. Ja, voilà.
Dus...
Eigenlijk kun je zeggen, ofwel heeft die man de pech van de wereld dat hij twee vrouwen heeft weten sterven aan een trap waar hij schuldig aan wordt bevonden, ofwel is hij gewoon een heel domme moordenaar, want je doodt geen twee vrouwen op dezelfde manier.
Nee.
Denk ik dan.
Wat misschien ook nog wel een motief zou kunnen zijn, is dat... pak nu zo even.
Ja.
Ik herinner mij in de documentaire dat ze zeggen dat Patricia en Elisabeth heel erg op elkaar lijken.
Mm-hmm.
En misschien dat Michael wel zoiets had, ook met Elisabeth of zo. Hè? Een affaire.
En... nu, zijn eerste vrouw, Patricia, komt ook aan het woord in de documentaire. Mm-hmm. En die zegt ook, hand in het vuur, Michael is geen moordenaar.
Er zijn heel veel mensen. Ik bedoel, Ronald Jansen, dat was gewoon een leerkracht op school. Dus ik ook mijn hand voor bij wijze van spreken in het vuur gestoken om te zeggen, oh, je bent gewoon een leerkracht. Ik bedoel...
nee, dat is waar.
Je weet het gewoon
niet. Nee, je weet het niet.
Je
weet het niet.
Wie weet wat er borrelt in mij of in u.
Oh my god.
Binnenkort gewoon de podcast met Silke.
Laura is weg. Nee, maar... nee, je weet het niet. En dat vind ik gewoon... zo ben ik dan. Ik geef mensen dan het voordeel van de twijfel. En ik heb zoiets van, er is op dit moment geen DNA-bewijs. Er is geen getuige.
Nee,
er is geen moordwapen dat Michael schuldig kan bevinden.
Maar dat is ook frappant dat er bij beide momenten geen getuigen waren. Kon die Elisabeth niet gewoon een uur eerder van die trap zijn gevallen toen heel dat gezin nog aanwezig was?
Ja, tuurlijk. Ja, nee, maar daar dan... heb je een punt. Hè. Inderdaad, er zijn bij... het is fishy en pech hebben tegelijkertijd. Ofwel is die moord gebeurd, is dat twee keer een moord geweest en heeft hij daar inderdaad heel goed over nagedacht en was er nooit iemand aanwezig en lijkt alles een ongeluk, ofwel heeft die man gewoon keihard pech.
Ja.
Dat zijn de twee opties.
Mm. Maar ja, dus... dat komen we dan uiteindelijk op het einde van de rechtszaak.
Ja, dus...
en de jury zegt...
schuldig.
De schuldig en de bak in. Dus hij wordt voor een jaar, ik had dat eerder gezegd, levenslang, zonder kans om op vrijdag te komen. En zijn advocaat is echt helemaal van de kaart. Ziet je in de documentaire. Is echt
die
van,
man heeft alles gegeven. Die geloofde ook.
Ja, en hij zegt van, ja, mijn... dit is geen gerechtigheid. Dit is... ik ben mijn geloof kwijt in het systeem. Je ziet hem echt... gewoon voor zich uitstaren.
Echt 10 jaar ouder worden op het moment dat vonnis wordt uitgesproken. Je ziet die mens echt gewoon...
hij reageert, hij is vrij emotieloos, maar je ziet hem wel zo...
je ziet die wegtrekken, zo van, oh my god, dit kan niet waar zijn. Nee. En ook die kinderen, hè. Ook, die kinderen zitten daar alle vijf op een rij.
Alle vier, want Caitlin zit aan de andere kant.
Ja, Caitlin zit aan de andere kant.
Dus de dochter van...
ja, dat moeten we inderdaad ook wel even zeggen.
De dochter van Caitlin, die...
van Kathleen.
Van Kathleen, oh, ja.
Ja, maar wie noemt zijn dochter als ik Kathleen... als ik Kathleen heet, noem ik mijn dochter niet Caitlin. Echt
dezelfde
really.
Gedachte. Ik dacht, wat voor een persoon zijt je? Ja. Maar bon. Dus zoals Gijl eerder zei, stonden eerst alle kinderen achter hem.
Mm-hmm.
Maar Caitlin is van kant veranderd toen het autopsieverslag...
ja,
vrijkwam. Mm-hmm. En ook nadat ze zei van ja, blijkbaar kende ik die man niet met zijn secret bisexual life.
Ja, ja.
Wat op zich in eerste instantie niet zo heel erg is. Ik bedoel, een beetje porno op je computer. Ik bedoel...
Ja, really is.
En, maar het feit dat het autopsieverslag zegt dat het geen ongeval kon zijn geweest, is voor haar toch wel...
De doorslag. Wat ik ook snap, zij is ook de enige dochter van... Echte dochter van Kathleen. Dus ik snap ook wel...
Waarom waren ze dan?
Ja, waarom dat ze wisselt van...
Dus,
maar dus op het moment dat de uitspraak valt, staan die andere vier kinderen wel nog altijd achter Michael. En ja, they burst in tears.
Die storten helemaal in, hè. Ja. Vooral ook Margaret en Martha. Ja. De jongens, Todd en...
heel sterk.
En hoe heet het dan?
En Clayton.
Clayton?
Ja.
Yep. Die houden zich wel nog sterk, maar Margaret en Martha... Ik bedoel, ik zei het net al, je bent je biologische ouders al kwijt, je stiefmoeder en dan gaat je vader nog eens levenslang...
In de bak.
Mm-hmm. Ik bedoel, dat is wel even slik, ja.
Ja.
Dus hij gaat de bak in, maar dan...
Dus hij gaat... in welk jaar wordt hij? Hij wordt in 2003 veroordeeld?
Ja.
Klopt. En eigenlijk vanaf dat hij vastzit, wordt er eigenlijk...
Appeals.
De een na de andere van, we gaan toch proberen die rechtszaak nog eens. Mm. En dan ineens... En dat is het moment dat ze mij bijna kwijt waren. Komt er... En dat vind ik wel opvallend. De buurman van Michael en Kathleen stapt naar de politie en die zegt... Ik weet wat er is gebeurd. En dit gaat inderdaad echt als een hele slechte plotlijn van Thuis klinken.
Mm-hmm. Doe maar.
Hij gaat naar de flikken en hij zegt van... Kijk, ik heb eens goed gelezen. Die mens had geen juridische informatie. Die had zich gebaseerd op alles wat hij in de krant had gelezen. Nu, ik bedoel, alles wat wij hebben gevonden op het internet, alles stond online. Ja. Echt. Je kunt autopsieverhalen lezen, alles wat er is gevonden. Alles
heerlijk,
wat...
hè?
Zalig.
Dat zou hier in België niet mogelijk zijn.
Videomateriaal, echt. Ik bedoel, ik heb het gevoel dat ik Michael en Kathleen echt al 10 jaar ken en dat ik die zaak zelf heb...
En dat je die hebt opgevolgd vanaf het moment dat ze vermoord is.
Ja, ja.
Tot nu. Maar dat is ook alleen maar dankzij die documentairemakers ook, natuurlijk.
Ja, ja. Maar dus er is heel veel te vinden en die mens heeft alles als buurman, goede buurman... is doorgenomen en die zegt...
Moet iets goed doen voor deze
vrouw. Ja, nee, en ik denk ook, maar dat vind ik dan, again, en dat is weer mijn kant van het verhaal, omdat hij gelooft in de onschuld van Michael, komt hij met een theorie, waarbij hij zegt van, kijk, ik heb gelezen in het autopsieverslag dat er pluimen zijn teruggevonden op de crime scene. Waarom is daar nog niks mee gedaan?
Ja. En wat voor pluimen, Laura?
Wat voor pluimen? Er werden pluimen van een uil gevonden. En die buurman had zoiets van...
Daar moeten we iets mee
doen.
De
puzzel valt in elkaar. Blijkbaar, dat moeten we ook even zeggen... Ik vind het een heel rare theorie, maar dus... De buurman beweert dat er wilde uilen zitten in hun omgeving. Even factcheck, is bevestigd door biologen. Ja. Er zitten wilde uilen in de buurt van dat huis. En die uilen zouden regelmatig mensen aanvallen.
Dus je voelt het al aankomen.
Regelmatig, ik weet het niet. Maar er waren zaken gekend op dat moment van wilde uilen die mensen aanvallen.
Ja.
Dus die buurman beweert dat Kathleen naar binnen aan het gaan was, werd aangevallen door een wilde uil, is beginnen panikeren, de trap is opgelopen, maar die uil zat nog altijd op haar hoofd vast.
En vandaar de diepe snijwonden.
De diepe snijwonden zouden dan dus mis zijn... klauwen gebeurd zijn.
Je ziet ook een veetje op het hoofd van... Dus als je dan denkt...
Nu even, als je meegaat in de theorie, is het helemaal mee. Hè? Dus die uil heeft op haar hoofd vastgezeten. Er zaten ook echt zo pinnetjes in, putjes in haar hoofd. Grote snijwonden. Dus zij is beginnen freaken. Is van die trap gevallen omdat die uil op haar kop zat en is doodgebloed. Er zijn dus pluimen gevonden op haar lichaam. Of microvezels.
Ja, het zijn geen pluimen
nee,
dat ze gevonden
hebben. Microvezels op haar... aan haar schedel. Mm. En inderdaad, dat is dan ook in beeld. Die haar kaalgeschoren, dode kop. Daar vinden foto's van online. Dat is echt very freaky. Ziet je inderdaad echt grote snijwonden en kleine pinnetjes.
Ja.
Dus als iemand mij zegt, er heeft een uil op die haar kop gezeten, dan heb ik zoiets van... Yeah.
Ja,
I buy it.
En eerst werd het ook zo wat op rongelach.
Ja, er werd eerst echt, het was echt zo de story dat er dan een verhaal over schreef en de media lachte daarmee.
Ja, ja, maar uiteindelijk, omdat dan mensen zeiden van ja, maar er zijn wel al hier aanvallen geweest van wilde uilen en
ja,
zo.
Dus... er werd dan toch nog semi-oké op gereageerd. Ja. Er zijn dan verschillende biologen bijgehaald. Er is een forensisch specialist bijgehaald. Dat zei van, dat kan perfect, dat deze wondes van een uil komen. Maar dat is eigenlijk doodgebloed in theorie, want er is geen nieuwe rechtszaak van gekomen. Nee. Het was niet overtuigend genoeg, zeg maar, om...
ja, klopt. Ja, ja. Maar wat ik dan wel, naast de uiltheorie, wat ik al sowieso een opmerkelijke theorie vind, is dat de bloedanalist van de openbaar aanklager in de eerste rechtszaak, dat die eigenlijk gewoon vol bullshit zat.
Ja, dat is dus een tweede, dat na de uiltheorie nog aan het licht komt, is de mens die dat bloed analyseert, blijkt keihard te gelogen
hebben over zijn experimenten en zo. Want hij heeft, was bij een andere zaak, waar ook een man werd aangeklaagd vanwege moord, bleek uiteindelijk ook dat diezelfde bloedanalist totaal gelogen had over zijn uitkomsten en de experimenten op die manier had gemanipuleerd, dat hem altijd op die resultaten zou komen. En dat is geen experiment.
Nee.
Een experiment is gewoon zien wat er gebeurt.
Ja. Hè?
En diezelfde bloedanalist was dus ook aan het werk in de zaak van Michael.
Ja, en op het moment van de feiten zou hij zogezegd al 600 zaken hebben gedaan, wat bleek dat je minstens nog maar 4 zaken ervaring had. Enfin, dus he was full of shit. Dus ja, daar kon de jury niet omheen. Die uiltheorie, daar konden ze nog zoiets van hebben van oké, een nice story, maar we gaan deze gewoon naast ons neerleggen. Maar bij die bloed, dat was echt dus van oké, er is fraude gepleegd op deze zaak, dus we gaan het bloed opnieuw... Allee, we gaan...
Er zijn ook echt andere experts komen zeggen van dit is hoe we... Zo werken wij gewoon ook niet.
Ja,
dit is
inderdaad
niet de manier van doen.
We zijn ondertussen thuis seizoen 3. Bijna bij de seizoensfinale. Nee, maar echt serieus.
Ja, ja, ja.
Hoeveel kun je meemaken
dus
in je leven?
Hoeveel pech kun je hebben?
Ja, inderdaad.
Dan heb je nog zo'n stomme idioot als bloedanalist.
Ja, nee.
Die zijn werk nog niet fatsoenlijk kan doen. Die trouwens ook, had ik gelezen, ook een gevangenisstraf riskeerde en zo.
Ah, ja, tuurlijk. Maar heb dat maar eens voor, hè.
Onschuldige mensen, die... Hoort dat ook zo vaak in Amerika?
Ja, daar gebeurt dat echt... er zitten waarschijnlijk ook bij ons onschuldige mensen in de gevangenis, maar daar is dat
daar gaan
echt...
we het later ook nog over.
Ja, sowieso. Echt. We're gonna free them all. Nee, maar inderdaad, in Amerika hoort je zo vaak... Ik bedoel, je hebt de documentaire Making a Murder, waar dat is ook twijfel en... Ja.
En dan zit je daar, hè.
Dan zit je daar.
18 jaar, bij wijze van spreken.
Ja. Inderdaad.
Ik kan me niet voorstellen, want die man waarbij de eerste keer aan het licht kwam dat die bloedanalist een beetje helemaal niet kosher was, die man heeft dus ook van zijn 29ste of zo tot midden zijn 40ste in de gevangenis gezeten.
Dat is echt verschrikkelijk.
Je kunt je dat niet voorstellen, je zit daar onschuldig tussen al die fucking criminelen, waarvan misschien ook nog 5 andere onschuldig
zijn. Dan kun je samen een club
bestellen. Dus dat, hè. Ja. Maar ja, wie gelooft u als jij veroordeeld wordt? Er roepen zoveel mensen hun onschuld uit.
Ja, tuurlijk, hè. Ik bedoel, ik denk dat de grootste moordenaars blijven zeggen dat ze niks hebben gedaan.
Nee, het is dat, hè. Maar ja, dan moet jij er maar net boven komen en de chance hebben dat naar boven komt, dat die bloedanalist gewoon helemaal...
Ja,
ongelooflijk. Ik snap ook niet wat hij daar heeft uitgehaald. Misschien wou hij snel carrière maken of zo.
Ja, maar hoe kan iemand zo aan de top geraken?
Ja.
Dat is echt een heel gek verhaal. Maar in ieder geval, dus de zaak wordt terug heropend met nieuwe bloedanalisten.
Ja, en in 2011 wordt Michael dan vrijgelaten. Onder huisarrest wel.
Ja.
Dus hij is nog niet helemaal... Er zitten nog bepaalde restricties aan en zo. En dan wachtte eigenlijk op een nieuwe rechtszaak.
Ja.
En dat was dan dit jaar zo dat gebeurde.
Ja, dus in 2020.
Dus er is pas een nieuwe ontwikkeling geweest in de zaak.
Ja.
Maar hij heeft zoiets van, een nieuwe rechtszaak, ik wil daar niemand nog doorheen sleuren.
Ja, ook want het is echt big thing geweest. Hè?
Ja.
Er zijn fictiefilms over gemaakt, boeken over geschreven, documentaires over gemaakt, echt... Ik denk, het is echt zo'n beetje een Dutroux-zaak. Heel Amerika weet.
Maar er is zelfs nu, in 2017, een comedy-serie uitgekomen die eigenlijk persifleert.
Dus het is big thing in Amerika.
Inderdaad. Dus hij zegt dan van, ik wil een deal. Of ze bieden hem een deal aan. En die deal wordt de Alford Plea genoemd. Mm-hmm. En hij zegt van, oké, is goed. En daarbij geeft hij dus niet toe dat hij Kathleen vermoord heeft, maar hij zegt wel dat hij toegeeft dat als er een nieuwe rechtszaak zou zijn, de jury zou zeggen, je bent schuldig.
Ja, en hij ook aanvaardt dat met de feiten die nu op tafel liggen, of de de kaarten die nu op tafel liggen, dat hij begrijpt dat de jury hem schuldig vindt. Inderdaad. Dus hij is zoiets van, ik ben niet schuldig, maar ik snap dat jullie wel denken dat ik schuldig ben.
En hij is dus nu een vrij man, maar wel met een strafblad.
Ja, want dus ze hebben hem wel...
In de gevangenis gezet.
Ze hebben hem opnieuw een straf uitgesproken, maar die aantal maanden cel kwam overeen met wat hij al had gedaan, waardoor hij nu dus terug op vrije voeten is.
Einde. Nee, ja, het is toch een fucking absurde zaak.
Ja.
Het is ook zo intrigerend en interessant. En dan denk ik, het moet u maar eens overkomen.
Ja, dat is een beetje zo mijn dingen van hoe dat ik over zo'n dingen denk, is... Ik ga ervan uit dat je pas schuldig bent.
Als het bewezen is.
Als het bewezen is. Terwijl ze hier er heel erg van uitgaan... Michael, je bent pas onschuldig als je onschuld is bewezen.
Ja. Dat zie je ook in de eerste rechtszaak. Van de advocaten gaan heel erg op die reasonable doubt in.
Hè? Je ziet dat wij niet kennen in België. Ofwel, nee, ik denk het niet.
Goh, ik denk als uw bewijs niet voldoende bewijs bevat,
ja, dan
is uw schuld niet bewezen. Nee, hè? En dan moet je vrijgelaten worden. En zo sta ik erachter. Dus de vraag van of ik denk dat Michael schuldig is, het is niet genoeg bewezen.
Nee.
Inderdaad. En daarom moet hij vrijgelaten worden.
En is dat een beter principe bij ons? Nee, waarschijnlijk niet, want daardoor komen er bij ons heel veel mensen vrij die wel schuldig zijn.
Maar
omgekeerde is dat er heel veel onschuldige mensen in Amerika vastzitten, omdat er inderdaad, er is genoeg twijfel dat u schuldig kan maken. Maar het is zo zielig als je niks hebt gedaan.
Ja.
Dat is echt, want ik bedoel, echt, voor hetzelfde geld echt, heeft hij mensen keihard gedaan. Heeft twee vrouwen vermoord. Mm. Maar voor hetzelfde geld heeft hij gewoon echt fucking pech dat er twee vrouwen sterven onderaan een trap.
Ja, maar ja, ik denk dat het toeval is toch wel...
Ja, maar er zijn...
Maar je weet zo wat, mensen, je hebt toch zo'n man die zo... de lot wordt gewonnen en dan... Het is een beetje zoals het liedje van Alanis Morissette.
Ja.
It's a bit ironic.
Ik heb toch recent bij ons de aanslagen in Brussel. Een man die de 9-11 heeft overleefd, dan...
Of 911, bedoel
je? Same thing. Nee, maar die 9-11 overleeft. Op de luchthaven is op het moment van de aanslagen in Brussel. Ook in Parijs was met... Je hebt mensen die zoveel pech hebben in het leven. En dan denk ik, ik wil deze echt nooit meemaken.
Nee, hè? Nee, ik snap het. En het is gewoon... Het is zo'n grote zaak geweest. En iedereen heeft er wel een mening over.
Ja.
Maar ik ga dan toch... Ik kan niet zeggen dat hij schuldig is. Of onschuldig. Want daarvoor zijn bij mij niet voldoende bewezen. Dus vind ik dat zij hebben moeten vrijlaten.
Ja.
Dus ik vind dat hij ook onterecht 8 jaar of zo in de gevangenis heeft gezeten.
Ja. Ja, maar dat ook... is een beetje de mening die ik deel.
Ja.
Ik heb zoiets van... Ofwel heb je het keislim gespeeld als moordenaar.
Ja.
Want ook, ik bedoel, die zaak is zo in 2000 voorgekomen. Er was heel veel bewijsmateriaal, maar er is nooit DNA-proof gevonden.
Nee, daar hebben ze inderdaad niet over gesproken.
Dus dan denk ik van... dat is toch echt iets dat doorslaggevend had kunnen zijn, maar het was er niet. Er is geen moordwapen.
Nee.
Ik bedoel, oké, die mens heeft veel kunnen doen op de 2 uur tijd. Dat zijn tussen de val en de phone call naar 911. Maar dat moordwapen, hoe zit dat dan?
Heel veel mensen vinden die 911-call ook wel louche. Omdat meestal mensen die bellen naar 911, die gaan ook alles doen wat dat... De dispatcher zegt.
Ja.
Dus die vrouw vraagt nog verschillende dingen, maar op een gegeven moment komt daar geen antwoord meer op en hoort hij hem alleen nog maar janken eigenlijk een beetje.
Ja.
En ik heb dan zoiets van... Ik heb nog nooit in zo'n situatie gezeten, thank God. Maar je wilt dan toch zo goed als mogelijk die persoon nog...
Nu, eerlijk, ik heb hem ook gehoord, want ik heb naar de documentaire gekeken. Ik zou super nerveus worden van die dispatcher. Mm.
Die mens
belt en echt, die zegt direct, ik ben hier, mijn vrouw is van de trap gevallen, die is aan het bloeden, het ziet er niet goed uit. En dan is haar eerste vraag van hoeveel trappen is die gevallen? Doet dat ertoe?
Maar ja, om de ernst toch in te schatten, denk ik.
Ik weet het niet. Sorry, mijn vrouw is van de trap gevallen en die ligt hier in bloed. Voor mij is dat pretty obvious dat daar iemand naartoe moet komen.
Ja.
Vraag, wat is uw adres?
Ik zeg ook niet dat het een goede... dispatcher was. Of zo. En iedereen is daar even goed in.
Nee, waarschijnlijk niet. Maar... ik wil die vrouw ook niet judgen, maar ik begrijp zijn manier. Ik vond het niet zo'n heel rare 911. Bij mij ging dat door merg en been.
Oh, sowieso.
En ik had zoiets van, die mens is net zijn vrouw.
Maar ja, ik moet zeggen dat ik wel al veel 911
kom. Wat doet jij in je vrije tijd?
Gewoon naar YouTube en 911. Nee, dat is niet waar.
Wat doe jij om s'avonds te ontspannen? 911 calls.
En de foto's erbij bekijken, uiteraard.
En zo gokken, moordenaar of niet?
Ja. Ja, en dat is ook heel moeilijk. Ik bedoel, ik ben ook weer geen expert daarin. Maar ja, ik zou anders gereageerd hebben, denk ik.
Ja? Ja.
Ik zou nog meer gevraagd hebben, zijn ze onderweg? Wanneer komen ze? En bij Michael kwam daar helemaal niks meer.
Ja, ik
ben misschien...
Ik werk ook in de media, jij werkt in de media. Er is zoveel te doen in montage, want we zijn ons weer aan het baseren op een documentaire.
Ja.
En op een geluidsfragment waar ongetwijfeld in geknipt is. Maar geen... Ik weet het niet, hè.
Ik heb niet originele...
Nee, voilà. We hebben ons gebaseerd op een 911-call van een documentaire.
Memo voor in het vervolg.
Nee, maar inderdaad. Maar ze willen nu ook maar iets doen geloven, denk ik dan.
Ja. Dus gaan we dan uit van Reasonable Doubt? Hij had vrij moeten zijn.
Wat voor mij echt een doorslag heeft gegeven, zijn die kinderen. Die blijven aan zijn kant staan.
Ja, je hebt natuurlijk wel... Bij mij was het autopsieverslag toch wel...
Dat snap ik.
Dat was voor mij toen... Ik heb ook alles bij wijze van spreken op een rijtje gezet. En ja, die uiltheorie en de blowpoke en en de val, het bloed. Maar het autopsieverslag is toch... Zeven snijwonden in haar hoofd. Ik ben een expert in van trappenvallen. Ik het zo even zeggen. Daar ben ik dan wel een expert in.
A lot of falls, still alive.
Still going strong.
Rescuer.
Ik ben ondanks, of toen ik hier net in Brussel woonde, ben ik van de trap gevallen recht naar beneden in het metrostation van Brussel Centraal. En ik zat vol blauwe plekken.
Hoeveel mensen hebben dat gezien?
Niemand, gelukkig.
Dat geloof ik echt niet. Sorry, echt. Dat geloof ik niet.
Er kwam zo iemand zo om het hoekje. En die zo, ça va?
Maar nu, weet je wat ik wel heb? Nu, ook met deze documentaire, maar dat heb ik eigenlijk standaard in het leven. Als ik bij mensen thuis kom en ik zie die in een trap, dan denk ik soms, wat doe Gella na 2 glazen wijn? Ik kom bij veel mensen thuis waarvan ik denk, op die trap kruip ik niet meer als ik zat ben.
Want ik ben opgegroeid met een vrij brede trap en ruimte. En soms kom ik bij mensen thuis en dat gaat stijl naar beneden met van die dun trapjes. En zo'n trap was het hier.
Ja, het is ook inderdaad. Ook, hè? Het was wel echt een gevaarlijke trap.
Het was met hoekjes en kantjes. Ze moeten er ook nog even bij zijn.
Ja, nee, maar dat is belangrijk inderdaad. Ja, ik heb ook thuis een heel open trap en daar kan ik echt... Dat moet ik echt al heel...
Moeite doen, hè? Om
heel dronken zijn om van de trap te vallen.
Ja.
Nee, maar zo echt, ja.
Maar ik wil maar zeggen, door van de trap te vallen, lijkt het me heel straf om 7 grote snijwonden op je hoofd te krijgen. Of je moet al elke trede geraakt hebben met je hoofd.
Ja. Het eerste ook wel wat ik over deze zaak dacht was, ging ze naar boven en is ze achteruit gevallen? Of is ze met het naar beneden gaan zo...
Hoe is ze precies gevallen? Ja, weet ik
ook niet. En dat is ook nooit duidelijk gezegd in de documentaire, hoe die dan precies is
gevallen. Ik heb dus ook nergens anders teruggelezen.
Nee. Dus dat was ik ook wel aan het denken, want ik denk inderdaad, als je naar boven stapt, lijkt het mij moeilijk om zoveel wondes te hebben.
Maar pas op,
als je naar beneden stapt, dan denk ik dat je op elke trap wel kunt tikken.
Ik spreek uit ervaring. Met mijn val bij Brussel Centraal ben ik ook recht naar beneden gevallen. En ik had alleen maar veel blauwe plekken.
Ja.
Maar geen snijwonden of zo.
Nee, maar misschien dat je dan tuimelt. Ik weet het niet, hè. Ik weet het niet. Ik ben gewoon aan het denken. Ik denk gewoon inderdaad dat het loopt.
Misschien moet je het eens uitproberen. Nee.
Staircase 3.
Dree.
Nee, ja, ik heb zoiets van, ik geef Michael het voordeel van de twijfel. Hoewel ik hem ook wel een beetje freaky vond.
Hij heeft ook zo'n rattenkopje.
Maar
dat zegt natuurlijk
niks. Dat zegt niks, hè. Dat is gelijk dat ik zijn geboortedatum zag en dacht, dat is een schorpioen. Dat is een slecht sterrenbeeld. Ja, dat is echt super belachelijk. Op zo'n dingen baseer ik mij
maar
niet voor een moordenaar.
Die dingen bestaan voor een reden, hè. Ik bedoel...
Schorpioenen zijn echt slechte sterrenbeelden.
Ja?
Echt waar.
Dat is dan toch iets wat ik ook meeneem in mijn...
Ja, voilà. Dat was echt... Kijk, dat staat volgens mij echt zelfs bij mijn...
Redenen
om hem schuldig te vinden.
Wel, zie. Maar het is dus niet helemaal... Het blijft een beetje zo in de...
Nee, en ik vind als er zoveel twijfel is, dat je niet iemand schuldig mocht vinden.
En zeker niet voor levenslang.
Nee.
Ik bedoel, als hem het gedaan heeft, hij heeft toch maar... even in de... Allee, heeft ook maar mooi even in de gevangenis
gezeten. Ja.
Mocht hem het echt gedaan hebben. Maar mocht hem het niet gedaan hebben, dan is hem al die jaren wel kwijt geweest. Ja. En hij was al een iets oudere man toen het gebeurde. En ik bedoel, dat kan ook niet... Als je het niet gedaan hebt, dat kan ook niet goed zijn voor je gezondheid. Ook niet, denk ik. En,
nee.
Dus...
Oké. Okay.
Dus dat is ons
mening,
verdict.
Maar zeer benieuwd naar wat jullie ervan denken. Misschien dat je nu zoiets hebt van... Die heeft het duidelijk wel gedaan. En om die en om die... Nee, maar misschien... Bedoel, wij denken ook maar na. We zijn ook maar met twee breinen. Hè? Dus misschien dat je zoiets hebt van...
Je bent nog iets anders tegengekomen.
Ja, inderdaad.
Daarover. Laat het ons zeker weten op de Facebookpagina. De Volksjury. Of mail.
Mail. Of call me mail.
Ja, voorlopig devolksjury@gmail.com.
Ja, of inderdaad. Facebook. Of Facebook.
Ja. Dus voeg iedereen ook maar toe. Ja, caring is sharing en sharing is caring.
Ja, en tag al uw vrienden. Ja. En
we hopen dat jullie het gewoon weer interessant
vonden. Ja, leuk vonden. En dan...
En ons niet veroordelen om wie we zijn.
Ja, inderdaad. We zijn wel nog altijd niet gearresteerd door de flikken, omdat we vorige week een Belgische doofpotaffaire hebben.
Maar dat kan nog allemaal
komen. Gebeuren. We keep you posted.
Bye-bye dan!
Doei!